Je merkt als je zo samen aan het luisteren bent wat de bijdrage eigenlijk is van samenzang. De lofoffers, de offers van onze lippen. En ik zal ook echt ernaar uitzien dat als we weer een samenkomst kunnen hebben waarin we dat kunnen uiten in onze zang. Ik wil met jullie een gedeelte lezen dat ook wordt geprojecteerd uit Esra 1. En uit Esra 3. Ik wil met jullie naar een gedeelte kijken in Gods woord, waarin de eredienst wordt hersteld. En een van de kenmerken, wat we zeg maar, in de Bijbel zien, is bij opwekking, en dat is het jaarthema van ons, bij de opwekking is altijd een herstel van de eredienst. En aan dit gedeelte moest ik al denken, nog voordat we eigenlijk samen zouden komen op 5 juli. Toen werd ik al bij dit gedeelte bepaald. En ik lees met jullie 2 gedeeltes uit Esra 1 en een gedeelte uit Esra 3. Daar staat: in het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere, dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem. Laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt. En laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. En dan gaat een klein gedeelte gaat op pad naar die oproep. En dan is in Esra 3 zijn ze aangekomen. En dan staat er: toen de 7e maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, verzamelde het volk zich als een man, één man in Jeruzalem. Jezua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broeders, en zij herbouwden het altaar. Het altaar van de God van Israël, om daarop brandoffers te brengen, volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods. En ze plaatste het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom. Ze brachten daarop brandoffers voor de Heere, brandoffers voor de ochtend en voor de avond. Heere God, het is zo bijzonder om uw woord weer hier te openen. We zijn er zo bewust dat misschien het de eerste keer is, of de tweede keer, is dat we het woord van u in deze zaal echt openen. Dat het misschien wel de eerste keer is dat uw woord hier in deze zaal gepredikt wordt. En we willen u zo danken dat dat mogelijk is. En we bidden ook, en we zijn ons dat bewust, dat dit een plek is die u ons gegeven heeft, die u heeft voorbereid. En ik wil u zo bidden, Heer, dat vele, vele zondagen, dat we hier zo mogen samenkomen, dat die woord verkondigd kan worden. En dat het door de muren heen, naar deze gemeenschap, naar deze gemeente in Leudal, mag klinken. Heer, wil die tot ons spreken, ook nu. Vader, we hebben zo'n behoefte om uw stem te verstaan. Om in die stilte van dit moment uw Heilige Geest te horen. Door alle rumoer heen, door alle voorbereidingen heen, door alle maatregelen heen, door alle protocollen heen, door alle anderhalve meter heen, dat u heel kort bij ons komt en spreekt. Zodat we bemoedigd zijn, Heer, en door kunnen gaan. In Jezus' naam, amen. Ook de mensen in de livestream. Het is zo'n bijzonder moment om echt voor mij persoonlijk, om Gods woord hier zo echt te openen. En zoals ik al zei, was het zo dat ik bij dit gedeelte van Esra 1 en Esra 3 werd ik al bepaald, toen stond nog helemaal niet vast dat we op 5 juli hier zouden samenkomen. En Esra 1, ik wil hier even de context krijgen en dan ook uitleggen, heel graag uitleggen waarom dat ik zeg maar daarbij bepaald werd. Want ik zag heel veel parallellen met de geschiedenis die we zelf zo doorgemaakt hebben. Het is natuurlijk niet zo dat wij 70 jaar in ballingschap zijn geweest, maar we zijn wel 17 zondagen zijn we niet kunnen samen zijn. En dat voelde voor mij eigenlijk als een beetje als een ballingschap. Het voelde als een isolement. Dat ik dan mensen soms wel tegenkwam in het dorp, maar het was een isolement. Je had een enorm behoefte om samen te zijn. En Esra 1 begint eigenlijk met een opwekking. Het begint met een oproep van een heidense koning. De twee stammen, rijk, onder andere Juda, was in ballingschap. Dat kwam doordat de reden was dat er voortdurend een ongehoorzaamheid was geweest en vele profeten hadden geroepen dat Israël, dat Juda zich moest bekeren en ze deden het niet. En eerst gaat dan het tienstammenrijk in ballingschap en daarna gaat de twee stammen die nog zijn overgebleven, Juda en Benjamin, die worden dan in ballingschap gevoerd. En die gaan dan midden in de afgoderij komen ze terecht, want je moet je voorstellen, de grootste zonde die er was in Israël was diepe afgoderij. En wat doet God dan? Hij plaatst hen in het centrum van de afgoderij. En dat was Babel. Dat was een groot rijk waar, zeg maar, waar de Israëlieten in ballingschap kwamen. Maar Jeremia die had geprofeteerd, die had gezegd, het zou maar 70 jaar zou dat duren, die ballingschap. En dan is er in die periode van ballingschap was het zo dat de mensen die in ballingschap waren, was onder andere ook Daniel met zijn vrienden, die werden ook in zeg maar ballingschap gevoerd. En dan zie je eigenlijk dat Daniel, die onderzoekt de schriften, en dan ziet hij dat het maar 70 jaar zal gaan duren. En op een gegeven moment, dan ziet hij dat die 70 jaar vol zijn. En dan is het zo indrukwekkend dat, zeg maar, na die 70 jaar, dat hij dan echt bidt dat God hen zal gaan terugbrengen. En dat klinkt dan na 70 jaar die oproep. En dan komen ze, zeg maar, in Israël. En dan begint bij de 7e maand, als die aanbreekt, dan is het zo dat, dat zeg maar, die eredienst wordt hersteld. En het is op een dorsvloer die David heeft gekocht, daar gaan ze het altaar bouwen. Precies op dezelfde plaats. Op 1 Kronieken 22 vers 1 staat, toen zei David, dit hier is het huis van de Heere God en dit is het brandofferaltaar voor Israël. Er was dus een bepaalde plek die zeg maar was gekocht door David, maar hij mocht zelf de tempel niet bouwen. Dat zou dan later Salomo doen. Die tempel wordt verwoest, het volk is in ballingschap en dan 70 jaar later komt dit gedeelte terug en begint niet met de tempelbouw, begint met de opbouw van het altaar. En zoals gezegd, begon dat op de eerste dag van de 7e maand. En op die eerste dag van die 7e maand is belangrijk om te weten, was, je kunt dat thuis eens lezen, Lucas 23 vers 24, op die eerste dag van de 7e maand moesten ze een rustdag houden. Het was een gedenkdag, het was een heilige samenkomst en die begon met een bazuin, een bazuingeschal. Dat was het feest van de bazuinen. Die eerste dag, zeg maar in die 7e maand, was het bazuin. Is de feest van de bezuinen. Ik zal u zo dadelijk de parallellen laten zien. Maar dat is eigenlijk belangrijk om even te weten. En wat je ook opmerkt is dat ze samenkomen, maar het gaat gepaard met een enorme tegenstand. Als je die, je moet thuis maar eens Esra lezen, Esra 1, 2 en 3, dan zie je dat er enorme tegenstand is bij de herbouw van het altaar. Er is een enorme tegenstand bij de herbouw van de tempel. Er is een enorme tegenstand bij het herstel van die eredienst. Nou, wat heeft dat nu met ons te maken? Waarom werd ik nu zo bepaald bij dit gedeelte? Het is natuurlijk zo dat, zoals ik al zei, wij zijn niet 70 jaar in ballingschap gegaan. Maar 8 maart hadden we de laatste eredienst. 8 maart. 17 zondagen zijn we niet samengekomen. En dat is nog nooit iemand gebeurd na zijn bekering, neem ik aan. Dat die 17 zondagen niet in een eredienst was. En natuurlijk hebben we genoten van de erediensten van waar Jacob ons voorging. En natuurlijk was dat enorm veel zegen. Maar zoals ik al zei, het voelde voor mij, en velen herkennen dat, het voelde voor mij dat ik geïsoleerd was van het geestelijk huis. Dat ik geïsoleerd was van de levende stenen, om samen met jullie Gods huis te bouwen. En dan zie je eigenlijk dat we nu samenkomen. En wat is nu het fundament van deze samenkomst? Waarop is nu alles gebaseerd? Ik moest denken aan dat altaar. Dat altaar wat eigenlijk staat voor het verzoenende offer van Jezus Christus. Wat staat voor Golgotha. Wat staat voor het kruis. Dat is de basis, dat is het fundament. Niet een tempel, als het ware. Niet de levende stenen die samenkomen. Maar die komen samen en het eerste wat herbouwd wordt, dat is het altaar. We bouwen op dat fundament van het verzoenende offer van de Heer Jezus. En het getuigenis en die lofzang om samen met hem hier die eredienst te hebben. Dat hij het vervangende offer voor ons is. En dat we weten dat we een priesterlijke dienst mogen uitoefenen. Gereinigd door hem. Gebouwd op dat altaar. De identiteit van onze gemeente ligt daar. Ligt op dat fundament dat het altaar van Jezus, het verzoenende offer waar Jezus is gebracht. En die praktische uitdrukking is, als je kijkt naar het gedeelte in Esra 3, dan zie je dat er zeg maar een klein gedeelte is pas uit ballingschap gekomen. Er komen nog vele na, maar er is maar een klein gedeelte wat dat altaar eigenlijk bouwt. En ze staan daar als één man. Ze vertegenwoordigen het hele volk. Niet alleen die kleine gedeelte wat daar aanwezig was, maar ze vertegenwoordigden degene die zeg maar thuis waren, ze vertegenwoordigden degene die nog in ballingschap waren. En ze stond daar als één man. Ik moest er zo aan denken. We zijn nu hier met een zeg maar met iets meer dan 40 mensen zijn we samen. Dat is een groot gedeelte van mensen, van onze broers en zussen die nog thuis zijn. En toch is het zo dat er in die eenheid die we hier tot uitdrukking brengen, dat we voor Gods aangezicht staan en zeggen, Heer, we komen weer samen. Wil dat eigenlijk zeggen dat we niet hier alleen dit clubje, dit aantal mensen samen is, maar dat we vertegenwoordigen als het ware ook diegenen die thuis met ons zijn en thuis met ons deze eredienst bekijken. En deel hebben daaraan. En zoals één man, als één volk, als één gemeente. En dat vond ik een prachtig beeld van dat ze daar in die eenheid samen zijn. Want dat altaar, dat is, daar woonde God, daar was God in het midden. Er was maar een klein getuigenis, een klein overblijfsel wat dit getuigenis gaf. Maar waren er weinigen die daar samen konden komen. En toch drukte dat, zeg maar, die diepe eenheid van het hele volk uit. Er was ook veel druk. Als je in Esra 3 kijkt, was er heel veel druk. Er is heel veel tegenstand. Heel veel moeite om weer op die plek, om die plek weer opnieuw te veroveren. Er was veel tegenstand om die eredienst te herstellen. En weet je, ik betrek het dan niet alleen op deze laatste maanden of laatste weken. Ik betrek het eigenlijk, ik moest denken, er is heel veel druk op de gemeente van Jezus Christus door de veranderde wetgeving. De veel druk door de overheid. Veel druk door de opinies die er zijn. Het morele, en sociale verval. Praktische omstandigheden die ook met de regels die we nu moeten zeg maar, nakomen en ook willen nakomen. Maar dat geeft heel veel druk. Je bent misschien, de kinderen zijn ook zeg maar op school zijn ze eenlingen. Op je werk ben je een eenling. Op de universiteit, op je sportclub. Overal ben je eigenlijk een eenling. En, zeg maar, en dat geeft op zich ook heel veel druk. En dan is het zo goed om je als gezin van God te verzamelen, om een plek te kennen waar je niet de eenling bent. Om te weten waar je bij hoort, wie je bent, dat je een kind van de Heere God bent en dat je bij een gezin hoort, waar je samen eigenlijk samenkomt. En dat altaar, dat geeft ons de identiteit. Dat altaar, dat laat ons zien, we baseren onze samenkomst en onze identiteit op het verzoenende werk van Jezus Christus. Nog twee dingen. Wat me opviel was, ze begonnen op de eerste dag van de zevende maand. Wij beginnen op de eerste zondag van de zevende maand. Ik vond het zo mooi. Op de eerste zondag van de zevende maand is onze eredienst. En dat begon in Leviticus 23 met een bazuinklank. Het was het begin van de feest van de bazuinen. En het feest van de bazuinen, dat gaf, zeg maar, eerst was het een dag van diepe vreugde. Het was een dag van rust. Hoe kun je beter een eredienst samenroepen op die eerste zondag van de zevende maand? Maar dat bazuin, die bazuin, dat feest van de bazuinen, dat had een enorme belangrijke betekenis, ook voor de toekomst. Dat is een schaduw, als je kijkt naar de feesten die God in Israël echt gaf, dan zag je eigenlijk dat al deze feesten, die zouden een vervulling gaan krijgen in de toekomst. Zo hebben we het Pascha, en zo heb je zeg maar, het feest van de ongezuurde broden, en je hebt al deze feesten, die zeven feesten die genoemd zijn. En een van die feesten is de feest van de bazuinen. En die feest van de bazuinen staat ervoor dat Jezus terugkomt. De bazuin zal klinken als hij terugkomt. En dat wij hier op deze eerste zondag van de zevende maand mogen samenkomen. En dat, zeg maar, parallel met dit gedeelte moest ik ook echt ook eraan denken. We zijn in verwachting. We zijn in afwachting. We zijn in verwachting van dat de Heer Jezus terugkomt. En waar is het beter als je voor te bereiden in het midden van zeg maar de gelovigen? Om getoetst te worden elke zondag weer opnieuw. Ben ik klaar om een Heer te ontmoeten? Ben ik klaar om bij hem te komen? Het teken wat God zou geven. En daarna, als die eerste bazuin, als Jezus terugkomt en de gemeente wordt opgenomen, daarna zullen nog meerdere bazuinen klinken. In Openbaringen worden ze, zeg maar, ontvouwd. Dan gaat er eigenlijk iets gebeuren. Eerstens dat God met Israël doorgaat en dat zij een getuigenis zullen zijn. Maar ontvouwt zich ook, zeg maar, dat er gerechtigheid zal geschieden en dat er, zeg maar, die boekrol die zal geopend worden door degene die ook waardig is. Maar die eerste bazuin, dat is zo indrukwekkend. Dat is de bazuin die klinkt als Jezus terugkomt. Dat ontroerde me gewoon. Het ontroerde me dat op deze plek, dat we mogen zien, Heer, we komen samen om het altaar te bouwen. Het verzoenende werk van uw Zoon Jezus Christus is de basis waar we deze eredienst op bouwen. Het tweede is dat die eredienst kan niet hersteld worden als dat altaar niet gebouwd is. En dat altaar bouwen we niet zelf. Dat is op de oude fundamenten die gelegd zijn. En, en daarop bouwen wij van generatie tot generatie door, totdat de bazuin klinkt en we worden opgenomen om Christus tegemoet te gaan. Wat een dag vandaag, de eerste zondag van de zevende maand, om zo opnieuw, na zoveel dagen, zoveel weken elkaar gemist te hebben, 17 weken, dat we weer samen mogen zijn. Ik wil eindigen met een gedeelte wat me ook heel erg aansprak. Het is namelijk zo, ik vond het heel erg indrukwekkend. Ik hoorde van een van onze kleinkinderen, die schrok. Ik kreeg dat van, die schrok dat we naar een andere kerk gingen. Naar een andere kerk. En ze schrokken, want ze dachten, daar zullen ook andere mensen zijn. En toen was het zo dat werd uitgelegd, nee, het is alleen een ander gebouw. En toen waren ze opgelucht. Want de mensen waren hetzelfde. Het is zo mooi, vind ik, dat beeld. We zijn verhuisd. En dat gaat natuurlijk ook met veel emoties gepaard. Daar ben ik me echt van bewust. Ik ben me zo bewust dat we, zeg maar, als gemeente in een stroomversnelling kwamen in hele... En iedereen is zich daar bewust die daaraan heeft meegewerkt. Ik hoorde dat ook van Kim. Zij vertelde, denk eraan dat we de mensen meenemen. Jeroen en ik en Rietje en Patricia hebben er veel over gesproken. We hebben met elkaar over gesproken. Robert die gaf steeds aan ook en toetste ons. Neem de gemeente mee, want het zijn enorme grote veranderingen. En ik moest toen ook denken aan Esra 3. Ik wil jullie een gedeelte nog lezen, want daar zie je eigenlijk dat er met die verhuizingen, met dat bouwen, dat ging met emoties gepaard. Dat ging met emoties gepaard van diepe vreugde, maar ook van verdriet. Esra 3, vers 11 tot 13. Dat altaar is gelegd en dan staat er en ze zongen de beurtzang en dan is dat op een gegeven moment dat ze ook de fundamenten van de tempel, daar gaan ze op bouwen. Daar staat er, en ze zongen in de beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de Heer dat hij goed is. Dat zijn goede tierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de Heer, omdat de fundering voor het huis van de Heer gelegd was. Maar dan zie je eigenlijk dat er gemengde emoties zijn. Maar velen van de priesters en de levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen, die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden, huilden met luide stem toen zij dit huis voor hun ogen zagen, terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven. Het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdegejuich en het geluid van het huilen van het volk. Want het volk hief een groot gejuich aan en het geluid werd tot ver gehoord. Ik wil zeker geen vergelijking maken dat we hier een nieuwe tempel bouwen. Dat zeker niet. Want wij zijn de levende stenen en wij zijn de tempel. En toch is het zo dat we meer dan 35 jaar in Roermond zijn samengekomen. En dat betekent eigenlijk dat we dat we nu een stap maken naar een dorp. Alhoewel Leudal. Daar wonen 35.000 mensen. Dus het is niet zo direct. Het zijn wel dorpskernen. Maar voor sommigen van ons heeft dat natuurlijk... Als je kijkt naar de reistijd, dan denk je, oh, wat een zegen. Maar we zijn ons diep bewust dat ook anderen lange reistijden hebben. We zijn ons diep bewust dat voor anderen die in onze gemeente echt... Ja, die bij ons zijn en bij ons horen, een intense verandering is. Waarin ook nog gezegd, we geprobeerd hebben jullie mee te nemen, maar het handicap van al deze coronamaatregelen, het heel moeilijk was om op een goede manier en van aangezicht tot aangezicht jullie daarin mee te nemen wat de redenen waren. We hebben dat wel geprobeerd, maar we zijn ons bewust dat gepaard gaat, zoals hier beschreven, met vreugde en met verdriet. En dat mag je uit worden, dat mag je zeggen. En het is gewoon zo dat het zo bijzonder is dat dit allemaal samenkomt. Dit is, zeg maar, die mengeling in, bij die leggen van het fundament. Dat was één grote mengeling van emotie, wat toch als een lofoffer naar God werd gebracht. En ik ben ontzettend dankbaar, en daar wil ik echt mee afsluiten, dat we hebben veel druk gehad in de laatste weken, maanden. We hebben veel druk gehad. Maar die, het is zo bijzonder dat ik geen enkel, Jeroen en ik hebben geen enkel aanwijzing gekregen dat mensen niet zouden mee willen gaan. En we werden gestimuleerd, we werden gezegend. En daar wil ik, alhoewel we daaraan denken dat het soms echt gepaard gaat met veranderingen en dat het ook gepaard gaat met gemengde gevoelens, zijn we ontzettend dankbaar dat jullie samen, dat we samen die verhuizing mogen maken zonder dat er eentje achterblijft. Want dat is onze gedachte, dat is onze, dat willen we eigenlijk graag. Ik wil nu even een tijd nemen, nog even om af te sluiten, om te bidden. Laten we samen even gaan staan. Ik wil zo'n moment kennen van het gebed. Misschien dat ook twee anderen bidden en dan bid ik. En dan zal er een lied nog gezongen worden. En tijdens dat lied zal ik de zegen uitspreken. Jeroen, zou jij misschien ons daarin ook willen voorgaan? Robert, zou jij ook nog willen voorgaan?
Met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door en alles is tot u. Openbaar ons uw heerlijkheid.
Vul dit huis.
Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door en alles is tot. openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning, breng hulde, geef hem in.
Zo willen we ook echt de zegen ontvangen. Zo'n voorrecht om zo deze woorden te spreken en te weten dat de Heere God ons wil zegenen. Dat Hij met ons gaat. En dat we deze week ingaan met een diepe zegen dat de Heere God met ons is. De Heere die zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede, de vrede van de Heere Jezus. Amen.
Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u, en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning.
Amen.